Hallo allemaal, welkom bij Potje Hockey, de podcast van de KNHB. In deze podcast praten wij iedere laatste donderdag van de maand met experts en ervaringsdeskundigen uit de sport- en hockeywereld over verschillende thema's binnen de hockeysport. Mijn naam is Sascha en ik wil jullie hierbij van harte welkom heten bij deze eerste aflevering van alweer seizoen 3 van Potje Hockey. We zijn er even tussenuit geweest vanwege de zomervakantie, maar hebben weer heel veel zin om mooie afleveringen te gaan maken. En voor deze en volgende maand hebben we een mooi onderwerp en vooral volgens mij ook twee superleuke gasten bereid gevonden om bij ons aan te sluiten. We gaan het namelijk hebben over de jongste jeugd, want zoals velen van jullie misschien wel gezien of gehoord hebben, lopen de ledenaantallen in het hockey langzaam terug en zien we vooral een steeds kleinere instroom in de jongste jeugdcategorie. En we gaan vandaag aan de slag met vragen als waar komt dat door, waarom gaan kinderen niet meer hockeyen, maar vooral ook wat kunnen we eraan doen, aan welke knop kunnen we draaien en hoe kunnen we kinderen in de jongste jeugdleeftijd bereiken en ze enthousiast maken voor hockey. Daarover ga ik vandaag in gesprek met Agnes van Zuylenkom en Boukje Smeets. Agnes is onderzoeker bij het Mulier Instituut, Sociaal Wetenschappelijk Sportonderzoeksinstituut, volgens mij zeg ik het zo goed. Ze houdt zich vooral bezig met onderzoek op het gebied van sportcultuur en topsport. En daarnaast is ze fanatieke triatleet en wielrenner, dus alhoewel ze geen hockeyer is, wel een echte sportliefhebber hier aan tafel. En aan mijn andere kant zit mijn collega Boukje Smeets. Oplettende luisteraar zal Boukje haar naam en stem wel herkennen, omdat ze al een keer eerder te gast is geweest. Maar voor wie die aflevering niet geluisterd heeft, zal ik Boukje natuurlijk ook nog even voorstellen. Boukje werkt bij de KNHB op de afdelingen vereniging en hockeyers. En hier is zij actief als sportinnovator. En daarnaast houdt zij zich bezig met de doelgroep jeugd tot 18 jaar. Zouden jullie jezelf eerst wat uitgebreider willen voorstellen aan onze luisteraars? Agnes, wil jij beginnen?
Ja, zeker. Nou, ik ben dus Agnes van Zuylenkom. Ik werk als onderzoeker bij het Mulier Instituut. Ik ben zelf pedagoog. Dus ik heb een pedagogische achtergrond. Ik zit bij Mulier ook vooral op jeugdsport. Maar inderdaad ook wat je noemde thema's als sportcultuur en topsport. En ook het snijvlak vind ik interessant. Dus talentontwikkeling. En in mijn vrije tijd doe ik dus triathlon. Ik heb op hockey gezeten.
Kijk.
een jaartje of 5 op de middelbare school. Dat wel. En nu dus triathlon. Dus dat over mij.
Ja, superleuk en fijn dat je hier wil aansluiten.
Ja, leuk.
Boukje.
Nou, mijn naam is Boukje. Werkzaam inderdaad voor de KNHB als sportinnovator. En daarin hou ik me vooral bezig met nieuwe spelvormen, nieuwe ontwikkelingen. Kijken hoe we kunnen aansluiten bij de ontwikkelingskenmerken van jeugd tot 18 jaar. En dat doe ik 3 dagen in de week. En daarnaast ben ik docent bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Voor de deeltijdopleiding Sportkunde ALO. En gastdocent bij de Master Sport en Beweeginnovatie. Dus op die manier kunnen we onderwijs en het werkveld mooi combineren.
Ja, super fijn. En ook heel leuk dat jij weer hier aan tafel zit. Natuurlijk het onderwerp voor jou, dus we konden jou niet vragen.
Dank voor de uitnodiging.
Ja, super fijn. Dan heel kort over de opbouw van deze podcast. Ook in dit derde seizoen gaan we gewoon weer in 2 kwarten, dus in 2 keer 17,5 minuten, in gesprek over het onderwerp. Tussendoor hebben we even een korte rust en we sluiten zoals altijd weer af met shootouts en een cooling down. Maar dat komt tegen die tijd. Ik zou zeggen, laten we nu vooral snel beginnen. Dan beginnen we aan het eerste kwart. Ik noemde het in de inleiding al even, maar de belangrijkste aanleiding voor deze podcast is eigenlijk het feit dat de ledenaantallen in het hockey langzaam teruglopen. En dat zien we vooral met aan een mindere instroom in de jongste jeugd. En de jongste jeugd bij hockey is eigenlijk tot 12 jaar, dus totdat je naar de D'tjes gaat. Vanaf de D'tjes zit je, of in de onder 12 zeg maar, zit je in de jeugd. Maar tot die leeftijd zien we gewoon dat steeds minder kinderen op hockey gaan. En aangezien die instroom terugloopt, hebben we nu 20% minder jongste jeugdleden dan 6 seizoenen geleden. Nou, en als we dat even doortrekken, want in de jongste jeugd begint natuurlijk de instroom voor ons, die uiteindelijk ook de jeugd- en de seniorenlijn moet vullen. Dus dat is wel, denk ik, iets zorgeloos en iets waar we iets mee moeten. Dus heel interessant, denk ik, om daar vandaag met jullie over in gesprek te gaan. Die trend is trouwens ook al in 2017, 2018 begonnen. Dus veel mensen zeggen, nou, het is misschien een effect van corona. Ik geloof ook dat dat wel een effect gehad zal hebben, maar dat het niet alles is. De coronacrisis is voorbij, dus je zou zeggen, we zouden weer terug moeten naar het oude niveau. Dat gebeurt nog niet. Dus eigenlijk de vraag, waarom loopt die instroom terug en hoe is dit te verklaren? Agnes, heb jij daar vanuit jouw achtergrond een verklaring voor?
Nou, de precieze verklaring voor de minder aanwas in het hockey, die zou ik niet durven geven. Maar we zien wel dat er sowieso minder kinderen lid worden van een sportvereniging. Dus als je kijkt naar de lidmaatschappen bij kinderen onder 18 jaar van sportbonden, dan zie je wel een daling. En dat is dus niet alleen bij hockey, maar ook bij andere grotere sporten. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de lidmaatschappen tussen 2013 en 2018, dan zie je een gemiddelde daling van 9%. Dus er zijn ook sportbonden die krijgen wel meer leden en er zijn dus ook sportbonden die verliezen leden. Maar dat is wel een gemiddelde daling, wat dus inhoudt dat eigenlijk minder kinderen die sportvereniging weten te vinden. Dus dat valt wel op.
Ja, en Boukje, jij knikt al. Volgens mij herken jij dit ook.
Ja.
Wat zou jij zeggen? Waar kan dit mee te maken hebben?
Nou ja, we zien het natuurlijk niet alleen, Agnes geeft dat aan, niet alleen maar bij onze sport. Wij focussen ons wat meer op hockey en daar zien we het ook inderdaad al langere tijd. Ik moet eerlijk zeggen dat wij dat al iets langer zien in bepaalde regio's, waardoor er gaten in categorieën komen. En daar gaat het dus echt pijn doen. En nu trekt die lijn zich eigenlijk verder voort. Dus ja, we monitoren het al langer. Toen deed het misschien nog niet zo heel erg pijn. Maar nu wordt het wel echt problematisch. Klinkt misschien een beetje heftig. Maar we moeten echt nu misschien wel anders gaan denken en anders gaan handelen dan dat we daarvoor deden.
Ja, precies. Ja, dus er is verandering nodig. Nou, als KNB hebben we een heel aantal dingen waar we mee bezig zijn. Daar komen we denk ik zo uitgebreid op terug. Misschien nog heel even, als we groter kijken naar de samenleving, dan zien we dingen als individualisering, consumentisme, ik denk ook de behoefte aan flexibiliteit. Zijn dat volgens jullie belangrijke factoren hierin? Het gaat natuurlijk aan de ene kant om jongste jeugd, maar aan de andere kant hebben denk ik ook ouders daar invloed op. Wat zouden jullie zeggen dat belangrijke invloeden zijn?
Vind ik een lastige. Ik weet dat bij jongeren speelt het dus wel heel erg mee dat ze minder fijn vinden als ze echt vaste trainingstijden hebben. Ik weet niet in hoeverre dat ook voor echt de jongste jeugd geldt. Maar wat je zegt, ouders zijn natuurlijk heel belangrijk bij de sportdeelname van hun kind. Dus als ouders daar wel behoefte aan hebben, dan kan dat ook invloed hebben op die kinderen natuurlijk. Ja, dus dat zou kunnen. Wat we ook al zien is dat er, en daar moet ik misschien een beetje voorzichtig mee zijn met die uitspraak, maar dat er kinderen überhaupt wat minder sporten in Nederland. En hoe weten we dat? Je hebt een sportdeelname, dat is een kernindicator van het RIVM en het CBS. En die meten dus eigenlijk hoeveel Nederlanders er sporten. En dan kun je precies zien per leeftijd, zelfs per regio, opleidingsniveau kun je best wel goed zien. En als je dan kijkt naar de leeftijdsgroep 4 tot en met 11 jaar, dus dat is wel echt de jongste jeugd, dat zijn ze pas in 2016 zijn ze daarmee begonnen met dat meten, dan zie je wel een daling. Dus het is misschien ook wel logisch dat als er minder kinderen überhaupt sporten en minder kinderen bij een sportvereniging sporten, dat het misschien ook wel logisch is dat jullie die mindere aanwas hebben.
Ja, precies. Ja. En Boukje, ik kijk jou even aan. Minder kinderen sporten. Vinden kinderen het dan niet meer leuk? Of hebben ouders geen zin om op en neer te rijden? Is het een combinatie? Wat zou jij zeggen?
Ja, je ziet hier denk ik heel veel factoren die van invloed zijn. En we hebben ook natuurlijk door corona een lastige periode gehad. Dus het meten is misschien iets lastiger. Maar je ziet al iets afname in beweegfrequentie. Lidmaatschappen lopen terug. De verschillende doelgroepen waar we mee te maken hebben. Dus jongste jeugd, maar ook die puberleeftijd. Dus 12 tot en met 18 jaar. En de ouders van die jongste jeugd. Dat zijn allemaal factoren die invloed hebben ook op onze sport. Want wij willen graag een familiesport zijn. Hè? Dus hele gezinnen komen op hockeyverenigingen. Maar als ouders zeggen, ik vond dat flexibiliseren wel even fijn. Ik werk hybride. Iedere week op een vast tijdstip mijn kinderen brengen. Ja, dan heeft dat invloed op jongste kind. Want de ouder bepaalt in dit geval nog voor een groot deel waar het kind naartoe gaat. Als oudere broertjes of zusjes in het gezin dan denken, ja, maar voor mij hoeft het niet meer 22 weekenden lang en ik heb een bijbaantje en ik wil op een andere dag wedstrijdje spelen of trainen vind ik helemaal prima. Ja, dan heeft dat denk ik een grote invloed. En wat wij vooral ook binnen de herijking naar hebben gekeken, dat doen we natuurlijk ook met NOC-NSF en met Mulier, is wel echt kijken naar hoe zorg je nou dat kinderen en enerzijds plezier ervaren en bewegen. Daar is die motorische vaardigheid een belangrijk aspect voor. Hè? Dus breed motorisch ontwikkelen. zodat je uiteindelijk een leven lang wil bewegen. Ja, en daar is de factor plezier onwijs belangrijk. En dat zien we ook in de afgelopen jaren best wel veel prestatiedruk. Niet alleen maar in de sport, maar ook in het onderwijs. Ouders die hebben misschien een beeld van de sport zoals zij het toen hebben beoefend. Maar is dat nog de vorm die past bij deze nieuwe generatie die er is en eraan komt? Dus ja, plezier staat voor ons echt wel zwaar bovenaan. En hoe kunnen we daar dan de juiste mouw aan passen? En de vormen vinden die daarbij aansluiten. Zonder dat we zeggen, ja, maar gaat het dan niet meer over winnen of verliezen? Ja, dat hoort ook bij plezier.
Ja, precies. Ja, dus eigenlijk inderdaad mijn volgende vraag was. Hè, we zien inderdaad dat de ledenaantallen teruglopen. Wat gaan we daaraan doen? En dan begin ik bij ons als hockeybond, want dat staat voor ons het dichtstbij. Jij noemt inderdaad al plezier als een van de belangrijkste dingen om te zorgen dat het plezier bovenaan blijft staan. En dat kinderen dat spelletje gewoon heel leuk vinden.
Ja.
Agnes, jij hebt een onderzoek gedaan, wat denk ik interessant is om hier even aan te halen. En dat ging volgens mij ook voor een heel groot deel over plezier. Zou je daar wat over willen vertellen?
Ja, zeker. Wij hebben een onderzoek gedaan onder 17 sportbonden die aan de slag zijn gegaan met spelregelaanpassingen. Daaruit kwam dus naar voren dat plezier dus eigenlijk het belangrijkste doel is van die spelregelaanpassingen. Wat ook wel terecht is, en ik herken ook wel wat Boukje net schetst. Voor kinderen is plezier eigenlijk de belangrijkste reden om te sporten. Dus waar volwassenen misschien eerder sporten om er goed uit te zien of gezond te blijven, is dat voor kinderen is dat gewoon plezier. Dus het moet leuk zijn. Ja. Dus we zijn met sportbonden in gesprek gegaan om te kijken van ja, hoe zorg je daarvoor dat de sport leuker wordt, dat kinderen meer plezier hebben. Ik kan daar wel even nog verder over vertellen.
Ja.
Je ziet eigenlijk dat sportbonden inzetten op 6 thema's om de sport leuker te maken. En het eerste thema is succeservaringen creëren. Dat belangrijk is voor kinderen, dat ze het daardoor leuker gaan vinden. En dan kun je denken aan dat de sport wat makkelijker wordt gemaakt. Bijvoorbeeld door materialen of regels aan te passen. Maar ik geloof ook dat... Ik heb volgens mij dit gesprek met jou gevoerd, Boukje. Jij vertelde, dacht ik, dat in het hockeybot wordt een extra goal toegevoegd.
Ja, dat zou ook materiaal zijn. Of in dit geval een extra kans om te scoren.
Ja, precies.
Zodat je veel meer succes... belevingsmomenten hebt daarin.
Ja.
Of kan creëren, laat
ik zo. Ja, dus dat vind ik een mooi voorbeeld van zo'n aanpassing die je kunt doen om het voor kinderen leuker te maken. Maar bijvoorbeeld ook meer finales. Je had vaak natuurlijk dat één team wint en de rest verliest eigenlijk. Maar als je bijvoorbeeld een A-finale en een B-finale, een C-finale en D-finale hebt, dan ben je misschien de winnaar van de laatste 4, maar je bent wel een winnaar.
Ja.
En dat zorgt ook voor die succeservaringen, of dat bijvoorbeeld iedereen een medaille krijgt en niet alleen de winnaars. Dus dat is wel een belangrijke waar echt wel veel sportbonden mee bezig zijn geweest.
Ja.
Een tweede thema is de focus op presteren wegnemen. Ik moet wel zeggen dat echt bij die jongste jeugd is het echt niet belangrijk of kinderen of ze nou winnen of niet. Daar zijn ze vaak helemaal niet mee bezig. Het zijn eerder de ouders die daarmee bezig zijn. Als kinderen ouder worden, dan komen ze op een gegeven moment in een fase waarin ze het... dan gaan ze zichzelf toch vergelijken met anderen. Maar echt bij die jongste kinderen is dat echt niet het geval. En dan is het veel belangrijker dat ze bijvoorbeeld een keer extra hebben gescoord. En dan maakt het niet uit hoeveel ze er tegen hebben gehad. Maar als ze zelf hebben gescoord, dan is dat veel meer waard. Daar zijn ze nog echt nog niet zo mee bezig. Dus dat geldt wel echt voor de jongste jeugd. Daarom zijn sportbonden ook aan de slag gegaan met het weghalen van rangen, standen. Soms ook zeggen helemaal geen competities meer. Om dat dus te voorkomen. Ik zie jou knikken.
Ja, heel herkenbaar. En goed, ik heb natuurlijk het onderzoek gelezen en jij hebt mij toen de tijd benaderd om daar gewoon eens wat verder in te duiken. En dat zorgt er ook voor dat wij als bond ook weer heel goed kijken naar wat doen andere bonden ten opzichte van die aanpassingen. Want we hebben met elkaar een gemeenschappelijk doel en dat is zoveel mogelijk kinderen met heel veel plezier laten bewegen. En als ik jouw cijfers dan hoor van, maar überhaupt bewegen ze minder, dan hebben wij wel echt een missie denk ik met elkaar. En dan kan je gaan zeggen, ja, maar ze moeten hockeyen of ze moeten voetballen of ze moeten judo of wat dan ook. Ja, laten we in ieder geval zorgen dat ze dat met heel veel plezier doen. En misschien dus wel gaan snuffelen van welke sport vind ik eigenlijk het leukste en past misschien ook het beste bij mij. Mm-hmm. Ja, dus ik herken die zeker. En zeker als je rondom de velden loopt, dan denk je wel eens van, het kan zoveel simpeler. Maar goed, dat is ook weer het beeld wat misschien de omgeving daarvan heeft, die niet helemaal strookt met de belevingswereld van het kind.
Mm-hmm. Ja, wat je ook al zei, heel veel ouders, maar misschien ook trainers zijn gewend om een sport op een bepaalde manier te beoefenen. Ja. Zoals zij dat vroeger hebben gedaan. Ja. En dat hoorden we ook al van sportbonden terug, dat daar de meeste weerstand van kwam. Van ja, maar we doen het toch al zo lang zo, waarom zouden we het dan nu anders doen?
Ja, ja, en hier zeg jij natuurlijk ook die trainer, hè? Dus we kunnen vormen, we kunnen iets met speelbegeleiders, spelbegeleiders. Maar hoe neem je die dan op de juiste manier ook mee in het informeren waarom we doen wat we doen? En daar ook de tools voor geven. Ja, dit is wel echt iets anders dan in dit geval een 11-11 wedstrijd fluiten als scheidsrechter in plaats van dat spelletje begeleiden, als het nodig is, met een speelbegeleider of een spelbegeleider. En voor die trainer ook, want die denkt misschien vanuit zijn perspectief, ja, ik moet trainen, want ze moeten de wedstrijden winnen. Is dat dus ook wel zo? Dus we hebben wel echt wel wat schuifjes en knoppen waar we met elkaar nog aan moeten draaien, denk ik.
Ja, ja. En een derde thema waar sportbonden mee bezig zijn geweest is de betrokkenheid verhogen van kinderen. En ik vond het wel mooi hoe de KNVB dat vertelde in het interview. En zij zeiden van, als je kijkt naar vroeger, dan waren er heel veel kinderen waren op het veld. Maar de meerderheid van de kinderen die waren vliegtuigen aan het spotten of gras aan het plukken. In ieder geval niet bezig met voetballen. En hoe ga je dat dan aanpakken? Teams kleiner maken, velden kleiner maken, zodat de rol van het individu eigenlijk groter wordt. Hè? Zodat kinderen meer betrokken zijn. Dat is ook wel waar veel sportbonden mee bezig zijn geweest. En volgens mij jullie ook.
Ja, we zijn
misschien
samen.
Ook, er komt nu zoveel inderdaad terug uit wat wij al doen. Misschien is het ook wel leuk als jij even over onze herijking van de jeugdjeugd vertelt. Dat we meteen.
Dit zijn wel een aantal vormen die wij dus al goed hebben gelezen, hebben gezien en in gesprek zijn gaan. En met jullie als Mulier, maar ook met de KNVB. Om van elkaar te leren. En de herijking jongste jeugd is ook op basis daarvan opgetuigd, laat ik maar even zo zeggen. Enerzijds om die ontwikkeling van het kind, in dit geval de hockeyer, centraal te zetten. Van in welke levensfase past welke vorm? Hoe zorgen we dat plezier bovenaan staat? Maar dat we ze wel op een plezierige manier ook kunnen laten ontwikkelen. Dat hebben we inderdaad gedaan door ook te kijken wat heeft de KNVB gedaan. Het spel lijkt een beetje op elkaar, hè? Groot veld, één bal. Bij ons heb je dan nog een stik in je hand wat het motorisch ook nog wel echt een stukje lastiger gemaakt. Mm. Best wel veel regels. Misschien wel te veel regels. Beetje schot voor de boeg. En toen zijn zij inderdaad ook gaan kijken van betrokkenheid is een heel belangrijk aspect. Als je meer balcontacten hebt, dan word je ook beter. Voel je ook meer betrokkenheid. Veld is heel groot. Laten we het veld kleiner maken, zodat dat kinderen ook gewoon die geborgenheid voelen. Dus daar zijn we met de herijking jongsjeugd maar aan de slag gegaan. En vandaar dat er een aantal vormwijzigingen zijn geweest. Afmetingen hebben we iets aangepast. Speelregels. De rol van de begeleider, in dit geval de spelbegeleider, maar anders maken.
Dus wel, even voor de duidelijkheid, we zijn van spelregels naar speelregels gegaan. Hè?
Ja, inderdaad. En een van de mooiste voorbeelden is van, je bent er wel, maar je hebt de fluit in je zak. Om daar waar je de veiligheid moet waarborgen, kan je die fluit nog gebruiken. Maar laat kinderen vooral zoveel mogelijk spelen. Ja. Met extra succesmomenten door meer te kunnen scoren. En inderdaad de veldverhouding ten opzichte van het aantal spelers aan te passen. Ja. En dat doen we inderdaad met de 3-3, de 6-6, de 8-8. En momenteel zijn we in het noorden en het oosten de 9-9 aan het piloten.
En dat is zelfs al in de onder 12 categorie.
En dat is zelfs al in de onder 12. Ja, dus dat is dus om die ontwikkelingslijn voor de jongste jeugd te optimaliseren. En daarmee vangen we misschien ook een uitdaging ten aanzien van minder kinderen. Waardoor we de teams langer op de been kunnen houden. Dus in die zin snijdt dat mes aan twee kanten.
Mm-hmm. Ja, mooi. Dus ik denk eigenlijk dat onze herijking heel erg aansluit bij jouw bevindingen, Agnes, en wat uit jouw onderzoek komt. Misschien nog even weer terug. Jij zei, eigenlijk zijn er een heel aantal manieren om plezier te bevorderen. succeservaringen creëren, vertelde je al. Focus op presteren wegnemen en die betrokkenheid verhogen. Volgens mij zijn er nog 3, als ik het goed heb.
Ja, klopt. Die zijn wel iets minder groot, misschien die thema's, maar ook wel belangrijk. Die werden genoemd. 4e thema is de fysieke veiligheid waarborgen. En dat kwam ook wel vooral wel in gesprekken met bijvoorbeeld de rugbybond of de judobond ter sprake. Bij judo heb je allerlei worpen. Ik zou ze zelf ook dus er niet allemaal kunnen benoemen. Maar zij zijn ook gaan kijken van, goh, is dat nog wel, ja, is dat wel verantwoord of is dat nog niet te ingewikkeld? Maar je kunt ook denken aan belastbaarheid van jonge kinderen. Je wil natuurlijk niet dat ze stoppen omdat ze een blessure krijgen. Dus dat is er ook nog één. En verder, ja, positief gedrag bevorderen. Gaat om hoe kinderen met elkaar omgaan. Dat er gewoon sportief wordt gespeeld. Er zijn bonden die een fairplay prijs uitreiken. De frisbeebond is daar heel erg mee bezig. Ja, zodat het belangrijk wordt van dat je ook gewoon positief met elkaar omgaat. En dat kan ook zorgen voor meer plezier. En een laatste is onduidelijke spelsituaties voorkomen. Dat is misschien een beetje indirect. Maar goed, als spelregels niet duidelijk zijn, dan kan dat ook zorgen voor spanning. Het is belangrijk dat dat gewoon duidelijk is. En dat kan bijvoorbeeld door spelregelkaarten te maken. Dus ook met veranderende spelregels zie je dat er per leeftijdscategorie bijvoorbeeld andere regels gelden. Nou, het is wel handig als dat ergens gewoon duidelijk staat aangegeven. Dat visueel wordt gemaakt. Dat het duidelijk is voor ouders, voor kinderen zelf, voor scheidsrechters, et cetera. Ja.
Supermooi, dankjewel. Fijn om dit in ieder geval zo te weten. En ik denk ook eigenlijk dat al deze 6 factoren heel erg aansluiten bij waar wij als hockeybond mee bezig zijn. En nou ja, hoe wij proberen het spelletje zo leuk mogelijk te maken voor iedereen. Dus ik denk dat we met deze informatie even overgaan naar een korte rust. We gaan even een korte pauze houden, de rust tussen de kwarten. En dan gaan we over naar de rubriek jouw sportverhaal. En hierin vragen wij onze gasten om hun allermooiste sportherinneringen met ons te delen. En dat kan iets grappigs zijn, iets serieus, iets van vroeger of iets van nu. Alles kan en mag. Dus Agnes, wat is jouw ultieme sportverhaal?
Ja, nou, ik vind hockey vond ik ook heel leuk. Maar mijn mooiste sportherinneringen liggen wel in de triathlon. Ik heb 2 jaar geleden een hele triathlon gedaan. Dat was wel mooi. Maar als ik terugkijk, vond ik denk ik toch mijn allereerste triathlon toch het leukst. Dat was een 8e, dus een hele korte afstand. En ik wist echt totaal niet waar ik mee bezig was. Ik ging dus zwemmen en halverwege werd ik moe. Toen ging ik op mijn rug zwemmen en toen merkte ik dat ik in het riet kwam. En ik ging op een oude mountainbike van mijn broer, echt veel te groot. En tussendoor ging ik rustig afdrogen en dat is zo grappig als ik daaraan terugdenk. En ik kwam ook echt ongeveer als laatste over de finish, maar ik vond het zo leuk.
Wat dus mooi.
Eigenlijk was dat
wel. En het heeft je ver gebracht, want je hebt dus uiteindelijk de hele gedaan.
Ja, klopt. Maar ik denk dat ik tijdens je allereerste triathlon heb ik eigenlijk meer plezier gehad dan bij die hele. Ja.
Mooi, en ook mooi bij het onderwerp. Als je maar plezier hebt, dan komt het goed.
Ja.
Mooi, dankjewel. Boukje, jouw sportverhaal. We hebben natuurlijk al een keer eentje van je gehoord, maar je hebt er vast nog eentje.
Ja, er zijn er wel meerdere, maar in dit thema blijft wel een verhaal mij bij. Dat ik kom uit Berdekum, een klein dorpje naast Den Bosch. En mijn beste vriendinnetje was een Omi Sperman. En haar ouders hadden een fysiopraktijk en wij speelden altijd in die praktijk, want er lagen er van allerlei materialen. Haar oudere broers hockeyden, dus dan ging je wel mee naar het hockeyveld. Maar daarna kleden we ons weer om en dan gingen we weer een ander sport doen. En we waren echt aan het multisporten, die term kenden we toen nog niet. En een van de mooie dingen die mij nog eens bijgebleven is, in Berlekum heb je een terrein waar meerdere sporten zitten. Daar had je ook het BMX baantje. Ja, en dat vond ik ook heel stoer. Dus uiteindelijk zijn we naar huis gegaan en heb ik mijn fietsje gesloopt. Oftewel het spatbord eraf gehaald om maar zo stoer mogelijk te krijgen. En daarna zijn we, toen het eigenlijk niet mocht, op de baantje gegaan en hebben we het BMX-parcoursje afgelegd. Eigenlijk wel iets van nu ook, van joh, meerdere sporten kunnen doen, terrein opengooien en dat je daar mag zijn. Dus wat wij vroeger al deden, zoveel mogelijk verschillende sporten beoefenen. Met heel veel plezier en nieuwsgierigheid daarin. Ja, dat is me bijgebleven. En eigenlijk tot op nu doe ik dat er nog steeds. Dus zoveel mogelijk verschillende sporten.
En op een spelenderwijs. En
ja, geen lidmaatschap. Ergens onder een hekje kruipen. En gewoon het terrein op. En ja, heerlijk.
Superleuk. Ja. Dankjewel voor het delen.
Graag gedaan.
Dan gaan we door naar het tweede kwart. Volgens mij hebben we heel mooi gehoord net in het eerste kwart aan welke knoppen we zouden kunnen draaien om het spelletje nog leuker te maken voor de jongste jeugd. Boukje, volgens mij hebben we als KNB ook een andere knop gevonden om aan te draaien, namelijk onze jongste jeugdcampagne, wervingscampagne. Ja. Zou je daar wat meer over willen vertellen?
Nou, in het kader van plezier hebben wij met elkaar de campagne Kom je buiten spelen op de hockeyclub gelanceerd, waarbij we ook willen laten zien wat hockey is, dat hockey ook stoer is, dat je hockey kan doen met je vrienden. En dat eventueel op straat kan op het schoolplein, maar ook dus op die hockeyvereniging. En die hebben we nogmaals gelanceerd en daarbij richten we ons voor deze campagne op de doelgroep 4 tot en met 8 jaar. En natuurlijk op de ouders, want we hadden het dan net over, die ouder die heeft in dit geval een bepalende rol om je kind naar de vereniging te krijgen. En uiteindelijk willen wij die ouder ook kennis laten maken met onze hockeysport. We hebben het net over flexibilisering gehad, dus wellicht dat die ouder ook bij ons een leuke vorm kan doen. Maar met name de focus op kom je buiten spelen op de hockeyclub.
En volgens mij richten we ons daarbij ook niet meer alleen een beetje op de standaard hockeydoelgroep. Of we het nou willen of niet, volgens mij is die er. Ja. Maar ook wel echt op de doelgroep die misschien nog normaal gesproken niet zo snel met hockey in aanraking zou komen, maar die we nu wel willen binden op deze manier, klopt dat?
Ja, voorheen hebben we het misschien als hockeysport best wel goed gehad. We hadden zelfs wachtlijsten. Die zijn er niet meer. We moeten ook veel meer moeite doen om die kinderen weer aan ons te binden. En te laten zien dat het niet meer alleen maar 11 tegen 11 is wat je speelt. Maar dat er veel meer andere leuke vormen zijn en dat je dat met heel veel plezier kan doen.
Ja. Agnes, die focus op buiten spelen en niet op presteren. Volgens mij sluit dat mooi aan bij jouw onderzoek. Zie jij dit soort dingen meer voorbij komen?
Qua campagnes durf ik niet zo goed te zeggen. Maar ja, zoals ik noemde, zie je dus wel dat die focus op presteren dus minder wordt. Dus door bijvoorbeeld competities pas later te gaan doen. Wedstrijden dus later. Dat daar later mee wordt begonnen als kinderen daar wel behoefte aan hebben.
Ja, precies. Ja. Volgens mij geen rangen en standen doen wij in het hockey in de hele jongste jeugd eigenlijk al heel lang niet. Dus ik denk inderdaad dat ook, ook wel weer mooi aansluit en ook goed werkt. Ja. Al is het ook niet alles. Dus ik denk dat de campagne die we doen weer een hele mooie stap is om hier nog meer beter bij aan te sluiten.
Ja, en misschien wel met een dubbele lading van laat kinderen ook gewoon lekker veel spelen. En dat kan dus ook op de hockeyclub, maar ook gewoon thuis op het schoolplein en op straat. Want ja, die breedmotorische ontwikkeling die wordt daar al ontwikkeld. En eigenlijk zouden we de speeltuin ook de hockeyspeeltuin moeten noemen. Waarin dat het verlengde is. En bij sommige doelgroepen moeten we ze letterlijk achter een schermpje vandaan halen. Dus laten we dat met z'n allen dan doen.
Ja, je maakt eigenlijk al een beetje de link naar het veld. Want dat is inderdaad mijn volgende vraag. Wij kunnen nu wel als Hockeybond en vanuit de wetenschap bedenken wat we moeten doen. Maar uiteindelijk zijn het ook de verenigingen die het moeten uitvoeren. Ja. Waar moeten zij beginnen?
Ja, goede vraag. En dit is misschien nog wel een uitdaging, hè? Want sommigen ervaren nog helemaal niet dat er een uitdaging ligt. En met alle goede bedoelingen zijn er altijd hele goede initiatieven. Maar het is toch nog meer nadenken met elkaar. Hoe kunnen we echt dat plezier centraal zetten? Welke vormen sluiten daarbij aan? En dan moet je toch echt durven om dingen anders te doen. Hè? Dus kinderen binnenhalen, niet meteen een lidmaatschap voor een heel jaar, maar laat ze proeven. Dus je kan met strippenkaarten werken, je kan instuiftrainingen doen, vriendinnetjesdagen, letterlijk die speeltuin maken in. Breedmotorisch ontwikkelen en er zitten ook hockey-elementen in. Dus er zitten echt verenigingen uitdagen en challengen om hun club weer open te gooien. En heel gericht aanbod te creëren voor die specifieke doelgroepen. Ja.
Is dit, Agnes, iets wat jij inderdaad ook zou stimuleren? Of zou je een hele andere manier aanmoedigen?
Op verenigingsniveau vind ik het lastig te zeggen, want ik heb bijvoorbeeld ook niet echt met verenigingen gesproken bij ons onderzoek. Maar ik vroeg me wel af, merken jullie wel dat verenigingen ervoor openstaan? Want dat lijkt me natuurlijk wel echt super belangrijk.
Ja, Ja, ze roepen, de roep is wel van help ons, wat moeten we doen? Dus wij hebben daar ook een hele belangrijke taak in, omdat soms nou, bijna kant-en-klare pakketten samen met ze te vormen. Hè? En we zijn er ook wel van overtuigd dat het per regio ook niet altijd hetzelfde hoeft te zijn. Ik kan me voorstellen, in het westen van het land, daar is de hockeydichtheid nog best wel groot. Maar in andere regio's niet. Kunnen we met die verenigingen samen kijken, hey, kunnen we een fietscompetitie organiseren? Kunnen we met elkaar door de week een ander aanbod creëren? Want jongens die voetballen op zaterdag. Ik denk dat daar de kracht ligt en dat we dat met als hockeybond zijn, maar ook samen met de verenigingen oppakken. En er zijn er wel wat initiatieven van verenigingen die ook echt de wijk ingaan en daarna de kinderen mee naar de vereniging nemen. Mm. Maar er is niet één standaard pakket, zeg maar, wat werkt. Want ja, die populatie en de omgeving van die vereniging is daarin heel erg bepalend. En sommige verenigingen liggen bij een multisport, in een multisportomgeving. Ja, daar is eigenlijk de roep van kijken of je veel meer samen kan doen. Want uiteindelijk staat het kind centraal en het plezier van bewegen natuurlijk.
Mm-hmm. Ja, en ik vind het ook wel een mooie vraag dat je vraagt, willen verenigingen mee? Ik denk dat wij ook wel herkennen dat bij alle verandering komt ook weerstand.
Ja.
En die is er. Aan de andere kant denk ik dat verenigingen voelen ook wel de pijn. Precies wat jij ook zei, Boukje, we zien er moet wat veranderen. Dus dat maakt denk ik dat het voor ons makkelijker is om dingen te veranderen. En anderzijds merken wij volgens mij ook, wat jij ook al noemde, het belang van goede communicatie.
Ja.
Als we maar duidelijk uitleggen waarom we doen wat we doen, komt het denk ik beter over.
Ja, zeker. En er zijn ook wel, naar aanleiding van, jij bent op de radio geweest over dit thema. Er zijn wat nieuwsitems, daar wordt ook wel op gereageerd. Dus je merkt ook wel de bereidheid van mensen om mee te denken in oplossingen. Mm-hmm. En dat is het mooie. De kracht zit ook bij de verenigingen zelf. Alleen de uitdaging wat mij betreft zit in, het hoeft niet overal hetzelfde. Mm-hmm. Dus wat dat betreft piloten, uitproberen, kijken hoe het daar werkt. En vooral samen met de kinderen ook dat doen. Hè? Mm-hmm. En met de verenigingen. Daar ligt denk ik de sleutel. En dan kijken of we het daar gaandeweg iets groter kunnen maken of intensiever kunnen maken. Misschien uiteindelijk, omdat het zo'n mooie vorm is, wel landelijk trekken.
Ja, en Boukje, een van jouw speerpunten is echt met de kinderen praten in plaats van erover.
Ja.
Waarom vind je dat en gebeurt dat al?
Ja, dat is echt, volgens mij roep ik dat altijd, met, door en voor. Omdat ik vind, en ook dat je echt in gesprek moet gaan met de kinderen, want dan kom je erachter wat hun belevingswereld is. Wij kunnen het wel bedenken, maar wij kijken altijd door onze eigen bril. En de uitdaging zit echt door dat vanuit het bril van het kind te doen, of door de bril van het kind. En dat kan je alleen maar doen door met ze in gesprek te gaan. En dat doen wij ook. Dat hebben we ook bij die herijking gedaan. Dus letterlijk deze vormen getest. Wat vond je ervan? Met smileys gewerkt. Laten kiezen. Is deze vorm wel leuker of niet leuker? Wat vind je van die vorm? Nou, geef ze een microfoon of een telefoon onder hun neus. En ze denken dat ze geïnterviewd worden. Dan krijg je ook echt hele mooie antwoorden. En dan laten zien wat er gebeurt. Dus, en dat ook kunnen beredeneren. Dus een van de voorbeelden is, ook vanuit die herijking, is dat we kinderen bijvoorbeeld 7 tegen 7, 8 tegen 8, 9 tegen 9 of 10 tegen 10 lieten spelen. In dit geval ging het heel specifiek over de overgang van een halfveld naar een heelveld. En hebben we eerst de kinderen op een halfveld laten spelen, dat waren ze natuurlijk gewend. Daarna gingen ze naar een heelveld, 11 tegen 11. Daarna zijn we naar driekwart gegaan en toen hebben we ook aangegeven, welke vind je het fijnst en waarom? En dan gaf op een gegeven moment een van de kinderen aan van, nu spelen we 9 tegen 9. Ja, ik vind het eigenlijk wel heel fijn, want ik ben dichter bij de goal. Maar ik vind het wel jammer, want ik kan daar minder kinderen over spelen. En dat is heel interessant, want dan zou je zeggen, maar dan moet je er dus meer zijn. Maar voor hun perspectief, minder kinderen is minder vaak overspelen. Terwijl ze eigenlijk vanuit een hockeytechnische, tactisch aspect altijd maar bepaalde kinderen om zich heen hebben. Ja. En wat opviel was door ook de keepers in dit geval te bevragen. Die vonden het veel leuker, want die waren letterlijk veel dichter bij het veld.
Vaker aan de bal,
veel meer betrokkenheid. En dat zien we zo, dat zien we eigenlijk bij alle categorieën waar we überhaupt met een keeper spelen. En dat is wel belangrijk, want misschien herken je het beeld wel van een keepertje. En dan werd er gewisseld en dat was al lastig met al die spullen aan. En dan stond hij een beetje in het hoekje. Mm. Nee, dus echt durven om met ze in gesprek te gaan. Dat vinden de mensen best wel lastig. Volgens mij hebben wij het daar zelf ook nog een keer over gehad. En misschien zijn dat nog wel goede tools die we verenigingen mee kunnen geven. Maar hoe moet je dat dan doen? Dus misschien wel, heb jij daar als pedagoog ook nog wel een tip voor?
Dus echt, als pedagoog denk ik dat jou dit als muziek in de oren.
Ja, ik word helemaal blij hiervan. ik roep dit ook altijd. Ik weet niet zo goed wat het is, wat dan precies die drempel is. Maar ik adviseer dat ook altijd. Ga gewoon met de kinderen praten. Ga gewoon vragen van, wat vinden jullie leuk? En aan de ene kant is het natuurlijk ook je moet niet alles bij de kinderen neerleggen. Hè? Want, nee. Van wat willen jullie? Het is ook een kwestie van dingen proberen met ze. En maar in ieder geval wel kijken hoe reageren ze daarop. En ik kan me ook voorstellen dat dat gewoon kan verschillen per regio bijvoorbeeld. Ja. Dat niet voor ieder kind... Ik bedoel, ja, ieder kind heeft andere behoeftes. En het is heel lastig om dat per individueel kind, om daar rekening mee te houden. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je met ze daarover in gesprek gaat. En hoe kun je dat organiseren? Dat moet je dan per vereniging ook even kijken wat mogelijk is. Maar je zou kunnen zeggen van... joh, geef die trainers mee dat ze echt gewoon met hun team daarover gaan praten. Maar je zou het ook meer op verenigingsniveau... dat je gewoon kinderen uit verschillende teams bij elkaar zet. En ja, ik vind het wordt vaak een beetje onderschat... hoeveel informatie je uit die kinderen krijgt. Vooral met jonge kinderen, dan hoor ik wel eens van... ja, ze zijn wel heel jong. Maar die weten echt precies wat ze willen. Dat is echt waar. Daar sta je echt van te kijken. Maar ik merk dat dan toch wel... dat mensen dat misschien lastig vinden... Ja, misschien is dat nog wel iets wat we aan verenigingen zouden kunnen aanbieden. Ja. Hoe pak je dat aan?
Een hele mooie concrete tool.
Ja, zeker. Ja.
Als we het hebben over het kind centraal, dan moet ik ook even denken aan Noorwegen, waar ze het Noorse sportmodel, daar heeft het kind echt rechten in de sport. En dat is bijvoorbeeld recht op een veilige sportomgeving, recht op vriendschap en plezier, recht op competentie, dus het gevoel iets te kunnen en dingen te kunnen leren. Nou, ik kan nog wel even doorgaan, maar ook recht op invloed, de vrijheid om te kiezen, recht op competitie voor iedereen als ze dat willen vanaf een bepaalde leeftijd. Dat is dus ook echt in de wet inmiddels verankerd. Moet dat in Nederland ook, vinden jullie?
Goeie vraag. Ik ben nooit zo van het copy-pasten, maar wel van elementen eruit halen. Er zitten een aantal aspecten waarvan ik denk, ja, die zijn echt heel waardevol. En dan wordt nu het recht van het kind. Maar zeker in het meedenken en keuzemogelijkheid. Wij hebben denk ik een heel mooie infrastructuur. Ik spreek even puur alleen maar over de hockeysport. Met een competitie, met een opbouw, met trainen, met faciliteiten. Wat gewoon helemaal prima is en wat goed is. Maar de vraag is het nog toekomstbestendig op deze manier? En ik denk op het moment dat je kinderen het recht geeft om daarover mee te denken en daarin keuzes te kunnen maken, ja, dan zou het ook zomaar kunnen zijn dat we zeggen, ja, maar het lidmaatschap ziet er op een andere manier uit. En ik heb het recht om meerdere sporten te mogen doen. En daarbij zeg ik tegen de hoge baas, ja, misschien moeten jullie er wel zorgen dat ik ook meerdere sporten kan doen door niet meer alles op de zaterdag te zetten. Of we hebben een continu rooster in het onderwijs tot 2 uur. Ja, waarom is er nog geen verlengde sportdag, schooldag, waar je kan sporten? Maar goed, dat zijn natuurlijk allerlei factoren die en knoppen waar je aan moet draaien. Maar ja, ik zoek wel, ik zoek bijna steun in mensen die zeggen, ja, maar kunnen we dit niet met elkaar ergens gaan proberen te realiseren? Dus ja, ik vind het zeker een mooi model. Noorwegen heeft natuurlijk ook, als het gaat over de medailles, daar wel wat in gebracht. Maar het gaat met name over de brede ontwikkeling van het kind. In dit geval dus ook de sporter. En ik denk dat dat heel mooi is.
Ja. Hoe kijk jij er naar, Agnes? Zo'n Noors model, iets voor Nederland?
Ja, ik vind het mooi. Ik weet sowieso, ja, het is er allemaal gewoon goed geregeld, ook qua sport. Ik vraag me wel af, volgens mij hebben we in Nederland wel iets van die rechten. Ik durf niet zeker te zeggen. Maar wat ik denk dat belangrijker is, is dat sportbonden, sportorganisaties, dat zij gewoon intrinsiek gemotiveerd zijn om hiermee aan de slag te gaan. En of je dan... dat is even mijn mening, maar ja, als je dan ergens op papier die rechten hebt staan, ja, dat helpt misschien, maar het belangrijkste is dat er echt mee aan de slag wordt gegaan. En ik denk dat dat ook kan zonder dat je die rechten ergens op papier hebt.
Ja. En dan is de uitkomst, en Boukje, dat hoorde ik jou ook zeggen, eigenlijk dat we het als gemeenschappelijke missie zien als Nederland om onze kinderen te laten bewegen. Het is leuk als dat hockey is, maar dat hoeft niet eens per se. Klopt dat een beetje wat ik zeg?
Ja, dat is heel gek als je dat nu aan mij vraagt met mijn KNAB-pet op. Maar als ik dat als vakleerkracht of liefhebber van sport roep, dan zeker. Ik heb de mogelijkheid gehad om heel veel verschillende sporten te doen. En daardoor sport ik nog steeds met plezier. Heel gek om nu te zeggen, maar hockey niet, maar wel heel veel andere sporten. Maar ik vind het nog steeds onwijs leuk. En het is echt, ja, het heeft mij ook gevormd voor wie ik ben. Dus daarom is het gewoon heel erg belangrijk dat we kinderen laten sporten. Oké, en als we dan voor hockey kiezen, dan zijn wij extra blij.
Ja, ik vind dat ook wel een interessante. Want als ik er naar kijk vanuit mijn rol als sportonderzoeker, dan heb ik zoiets van, het maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit welke sport ze doen, als ze maar sporten. Of dat dan op een vereniging is, of dat het ongeorganiseerd is, dat maakt me dan niet zo uit. Maar als pedagoog heb ik toch wel zoiets van, oh jammer als ze minder bij een sportvereniging gaan sporten. Omdat je daar gewoon vooral op sociaal-emotioneel vlak wel echt veel voordelen uit kan halen als kind. En het kan echt een fijne, vertrouwde omgeving zijn waar je gewoon heel veel kunt leren. Samenwerken, communiceren, ook ja, een beetje simpele dingen zoals op je beurt wachten. Maar ook dat je daar kinderen van andere sociale achtergronden leert kennen. Dus het kan echt veel voordelen hebben.
En dat is denk ik ook een hele mooie om ons als hockeysport mee te profileren en ja, op in te zetten, denk ik.
Ja, nou, ik vind het heel mooi dat je het zegt, want daar gaat het natuurlijk over. Als ik terugdenk aan mijn tussen haakjes sportcarrière, daar zit dat allemaal in. Alles wat ik tot nu toe heb gedaan, heb ik onder andere daar geleerd. En ik denk dat dat het mooie is van die vereniging en die verenigingsstructuur. Misschien staat hij wel onder druk. Misschien moeten we naar een iets andere vorm. Maar die elementen, dat maakt ook sport. En het gaat niet altijd over presteren, maar ontwikkelen, die is onwijs, onwijs belangrijk. Ja. En misschien komt daaruit voort wel het presteren.
Ja, en daarom moeten kinderen dus ook komen buiten spelen op de hockeyclub.
Precies, spelen, spelen, spelen. Ja.
We hebben nog ongeveer een minuutje. Misschien nog even een laatste vraag. Als jullie nou vooruitkijken naar de toekomst, wat zijn dan nu de allerbelangrijkste dingen om mee aan de slag te gaan volgens jullie?
Ik denk dat, dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk sportbonden kritisch kijken naar het sportaanbod wat ze nu hebben. Om te kijken, sluit dat nog aan bij de jeugd? En ja, kijk dus vooral wat wil de jeugd, ga ermee in gesprek.
Ja, ik zie jou knikken, Bouke.
Ja. Ja, ik denk dat we dat voor een deel doen, maar nog beter kunnen doen. En dat ook op verenigingsniveau, en niet alleen maar als hockeysport, maar dat wij elkaar ook als sporter gaan opzoeken in hoe kunnen we dit realiseren, in plaats van op een sportterrein denken van, oh, ik kom hier binnen en dan ga ik voetballen, ik kom daar binnen, ga ik hockey, en daar kom binnen, ga ik atletiek doen. Ja, ik denk dat we daar wel echt de winst kunnen behalen.
Ja, dus de handen ineens slaan, kritisch blijven kijken naar wat we aanbieden en hopen dat we op die manier zoveel mogelijk kinderen kunnen binden en boeien. Klopt dat?
Zeker.
Ja.
Mooi. Nou, dan ronden we hem daarmee af. Dank jullie wel. Dan is het tijd voor de shootouts en daarin wil ik jullie vragen om in 8 seconden de kernboodschap van jullie verhaal met ons te delen. Het is super kort, op het veld is het heel kort, maar in woorden is het ook, gaat het zo voorbij. Dus ik zou zeggen, zet hem op. Agnes, wil jij beginnen?
Ja, ga met kinderen in gesprek over wat zij leuk vinden in de sport. En oproep naar sportbonden, durf je regels aan te passen.
Super mooi. En binnen de 8 seconden. Woukje, jouw shootout.
Ja, dat kan er maar één zijn. Kom je buiten spelen op de hockeyvereniging voor jong en oud.
Ga naar de cooling down. En daarin wil ik jullie vragen om iets te delen waarvan je zegt dat inspireert mij. En dat wil ik graag delen met onze luisteraars. Iets wat aansluiten bij het onderwerp. Agnes, wil jij beginnen?
Ik zou als leestip mijn onderzoek naar dit onderzoek naar spelregelaanpassingen willen geven. Dat heet Sportplezier voorop en dat is op onze website te vinden van Mulier Instituut. En daarin staan gewoon heel veel voorbeelden van hoe sportbonden die regels hebben aangepast. En er staan echt hele leuke suggesties bij.
Mooi, dankjewel. Boukje, jou. Nou, ligt hier iets op tafel?
Ja, ligt hier iets op tafel. Ik heb een boek meegenomen. Ik ben over het algemeen niet zo heel veel van het lezen. Dus je kunt er ook een podcast van luisteren. Maar dit boek en vooral de schrijver heeft mij onwijs geïnspireerd. Dit is namelijk We Moeten Spelen, het boek van Rob Martens. En daarin zoomt hij in op het belang van spelen. En niet alleen maar in de sport, maar ook als volwassene en in het bedrijfsleven en zeker in dit geval ook voor het onderwijs. Dus voor mij heeft hij een dubbele lading. Enerzijds als sportinnovator binnen de KNB. Maar anderzijds ook als mijn rol als docent binnen de HAN. Dus zeker een luister-
mooie
of
tip,
een leestip.
Ja. Ja, super. Dank jullie wel. Wij zullen ook de linkjes naar allebei de tips in de show notes opnemen. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze eerste afleveringen over de jongste jeugd. Dank je wel, Agnes en Boukje, voor jullie duidelijke en inspirerende verhaal. Het heeft mij in ieder geval heel erg aan het denken gezet en ik hoop onze luisteraars ook. Volgende maand zijn we er weer met een nieuwe aflevering over dit thema. En dan gaan we nog wat meer kijken naar de praktijk op de club en op het veld ten aanzien van de jongste jeugd. Dus wil je deze volgende aflevering nou niet missen, vergeet je dan niet te abonneren op Potje Hockey via je favoriete podcast app. En dan natuurlijk nog even aan onze luisteraars. Dank weer voor het luisteren en tot snel voor de volgende aflevering.